Welkom bij Radio Maria. De leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de leeswijzer. Deze keer mogen wij te rade gaan in de literaire schatkist van uitgeverij Bethsaida. Deze twee boeken werden bij deze uitgeverij gepubliceerd en we gaan het onder meer hebben over het nieuwste boek van Monseigneur Rob Mutsaerts. Hij is de hulpbisschop voor het bisdom Schertogenbosch en schreef een boek met de titel De Econoom en de Roekeloze Zaaier. Paradoxen in het evangelie. Eerst zijn we helemaal telefonisch verbonden met Rwanda en gaan we het hebben over de figuur van Marcel Van. Marcel Van is voor sommigen onder u geen onbekende. We hebben al eerder over zijn leven gesproken in Heiligen Getuigen ergens in de geschiedenis van Radio Maria. Broeder René Stokman, u niet onbekend, is echter ook in de pen gekropen, geraakt door het leven van Marcel Van. En heeft een boek geschreven met de titel Marcel Van, Liefde vergaat nimmer. We gaan in gesprek met broeder René Stokman over de figuur van Marcel Van. En zo, dierbare luisteraars, helemaal vanuit Rwanda hebben we ondertussen telefonische verbinding met broeder René Stokman. Broeder René Stokman, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
U bedankt voor de tijd om even enkele vragen te beantwoorden over uw nieuwe boek. Dat handelt over Marcel Van, Liefde vergaat nimmer. Alvorens we het daarover gaan hebben, wil ik u vragen om uzelf misschien nog kort even voor te stellen aan onze luisteraars.
Oké, dank u wel. Ik ben dus broeder René Stokman van de Broeders van Liefde. Ik ben Belg, maar momenteel verblijf ik tijdelijk in Rwanda. En ik was van 2000 tot 2024 de generale overste van de Broeders van Liefde. Ik heb dus de mogelijkheid gehad om wereldwijd de congregatie te leren kennen, ook de congregatie te begeleiden. En dat heb ik gedaan met heel veel genoegen, met heel veel inzet, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd ook met heel veel bewondering voor het werk, het apostolaat, dat de broeders wereldwijd verrichten in dienst van de armen, in dienst van geesteszieken, in dienst van het onderwijs. En dat allemaal in lijn met het charisma van onze stichter Petrus Jozef Triest. Petrus Jozef Triest is een belangrijk figuur voor mij persoonlijk. Hij is de stichter van de congregatie waarvan ik lid ben. Maar tegelijkertijd ben ik ook de promotor van het proces van de zalenverklaring. En dat is een lang werk geweest ook. Dat is begonnen in 2001 met de opening van het diocesaan proces in Gent. Want Petrus Jozef Triest is overleden in Gent en dus... Het is altijd in het bisdom waar iemand overlijdt dat het proces voor de zalenverklaring, heilverklaring, moet opgestart worden. Dat diocesaan proces heeft wel heel lang geduurd, omdat wij natuurlijk heel wat opzoekingswerk moesten doen, omdat het een historische causa is. Dat wil zeggen, er zijn geen levende getuigen meer die Petrus Jozef Triest gekend hebben, want hij is overleden in 1836. Maar tegelijkertijd is dat een heel boeiende opdracht geworden, omdat ik daarmee, samen met natuurlijk verschillende medewerkers, echt de persoon van Petrus Jozef Triest, onze stichter, beter heb leren kennen en, ik mag zeggen, echt leren nog meer beminnen en met grote bewondering naar hem kijken. Het werd finaal een dossier van 22.000 bladzijden, dat dus werd aangeboden in Rome en dat is natuurlijk doorgegaan dan een technisch onderzoek, een theologisch onderzoek. En we zijn heel gelukkig dat juist een week voordat Paus Franciscus overleden is, een van de laatste beslissingen die hij genomen heeft, is namelijk de de deugden van vader Ties te herkennen en hem dus ook als eerbiedwaardig te verklaren. En daarmee is de weg open voor de zaligverklaring. Hij wachtte natuurlijk nu op een mirakel dat het antwoord moet zijn, zou ik zeggen, van hierboven, om inderdaad het werk dat wij gedaan hebben te bevestigen. Maar het grote werk is gebeurd en ik ben heel dankbaar dat ik daar heb mogen meewerken en echt onze stichter beter heb leren kennen. En ik ben vast van overtuigd dat het iemand is die inderdaad in aanmerking kan komen, mag komen, om zaligverklaard te worden en daarmee echt nog meer zijn geest te kunnen uitstralen. Eerst naar ons allemaal, maar hopelijk ook later heilig verklaard te worden, omdat hij echt een voorbeeld is wereldwijd van, ik zou zeggen, het charisma van de Caritas. Hoe dat hij Gods liefde effectief heeft vertaald naar concrete liefde voor de medemens en heel speciaal voor de medemens in nood. Het is dat charisma dat wij als broeders van liefde proberen verder te zetten na al die jaren.
Ja, ik vind het heel mooi dat u begint met uw stichter. En ik zou zeggen aan een ieder, ga naar de kathedraal in Brussel. Als ik me niet vergis, ligt hij daar opgebaard.
Nee. Het is ongeveer juist wat u aanbrengt. In Brussel heeft hij een praalgraf gekregen.
Zo is het.
Omdat hij geboren is in Brussel. Maar hij is begraven in Lovendegem. Lovendegem is dus een kleine gemeente nabij Gent, waar hij pastoor geweest is na de Franse Revolutie, nadat hij 5 jaar ondergedoken heeft moeten leven in Ronse, is hij overgeplaatst naar Lovendegem als pastoor en is daar begonnen met de eerste stichting, de stichting van de Zusters van Liefde. Mm-hmm. Het is met de Zusters van Liefde dat hij naar Gent is gekomen om daar voor 35 jaar echt een speelfiguur te zijn in de ontwikkeling en in de zorg voor de armen. En Tries heeft gevraagd bij zijn overlijden om begraven te mogen worden in het dorp waar hij zo graag was als pastoor, dat is Lovendegem. En het echte graf van Christ is dus te vinden in Lovendegem, nabij het instituut Bernadette, dat dus gesticht is door hem via de Zusters van Liefde. Ja. Maar Brussel heeft hem een praalgraf gegeven in de kathedraal, inderdaad Sint-Michiels, vlakbij het hoofdaltaar.
Nu, dank heeft u op die manier veel ervaring met het voorbereiden van een proces tot heiligverklaring en de onderzoeken enzovoort die er allemaal komen bij kijken. U heeft echter een boek geschreven over een andere figuur. Heeft deze figuur iets te maken met de Broeders van Liefde? En hoe bent u er eigenlijk bij terechtgekomen?
Ja, voor eerst moet ik wel zeggen dat ik geen postulator ben van Marcel Van, maar wel een bewonderaar. En ik heb hem leren kennen tijdens mijn bezoeken aan Vietnam. Mm-hmm. Het is zo dat wij als congregatie ook gestart zijn in Vietnam. En het was een van mijn eerste opdrachten als generale overste contacten te beleggen in Vietnam, omdat er reeds sprake was van eventueel een stichting te doen in Vietnam. En daar ben ik echt onder de indruk gekomen van het geloof. Ik zou zeggen, het is vooral gesitueerd in het zuiden van Vietnam, rond Ho Chi Minh, waar ik zoveel sterk gelovige mensen mocht ontmoeten. En ik heb me toen de vraag gesteld, maar hoe komt dat toch dat er hier zo'n authentiek geloof aanwezig is en dat in een regime dat geleid wordt door communisten. En het heeft mij gebracht om dat verder toch ook wat te bestuderen. En dus heb ik toen mogen ontdekken dat eigenlijk omwille van het communisme dat ontstaan is in het noorden van Vietnam, de mensen, de geloven, de katholieken, eigenlijk gevlucht zijn naar het zuiden en daar als het ware grote ghettos hebben gevormd waar het katholieke geloof echt heel zuiver en heel, zou ik zeggen, authentiek beleefd wordt. Om u een voorbeeld te geven, morgens om 5 uur luiden de klokken en dan vinden wij iedere morgen volle kerken, mensen die voor hun werk naar de Eucharistieviering komen en dan, ja, de kerk wordt gesloten, want de communisten verlangen niet dat de kerk open blijft overdag. Maar 's morgens laten ze toe dat de kerken open zijn en dan is dat vol, echt heel indrukwekkend. Tijdens die bezoeken ben ik onder de indruk gekomen van 2 personen, namelijk kardinaal Van Thuan, die ik mocht ontmoeten in Rome. Die is dan ook is overleden in 2001. Dus ik heb hem nog mogen ontmoeten toen ik in Rome verbleef. En daar heb ik toen het verhaal gehoord van de gevangenschap, van alle moeilijkheden die hij ondervonden heeft. En ik bewonder het zwaar. En ook, zou ik zeggen, van die man is nu het proces van zaligverklaringen opgestart en is ook eerbiedwaardig verklaard. Mm-hmm. En een tweede persoon, regelmatig hoorde, was over een zekere Marcel Van. En ik heb toen in het seminarie van Ho Chi Minh een klein boekje gevonden, laten we zeggen een gevulgariseerde biografie van Marcel Van. En ik was getroffen door het verhaal, het las als een roman, zou ik zeggen, hoe dat die jonge man heel wat heeft meegemaakt, maar zich altijd, zou ik zeggen, heeft kunnen ontwikkelen op gelovenvlak. En dat heel speciaal onder de begeleiding van Thérèse van Lisieux. Maar dat was voor mij een heel speciaal iets. Hoe kan nu een jonge man in Vietnam begeleid worden door Thérèse van Lisieux, die al zo lang overleden is en helemaal nooit in Vietnam is gekomen? Tegelijkertijd heb ik toen mogen ontdekken dat in Ho Chi Minh, in de Karmel, bij de Dusters, inderdaad een kopie staat van het praalgraf, ook een praalgraf van Thérèse van Lisieux, omdat Thérèse van Lisieux gehoopt had om na haar intrede in de Karmel te mogen vertrekken naar Ho Chi Minh, Saigon, omdat daar juist een nieuwe Karmel werd gestart, maar omwille van ziekte is ze niet kunnen vertrekken. Maar de band dus met Vietnam en Thérèse van Lisieux is blijkbaar altijd zeer sterk geweest. En dus dat is eigenlijk zo wat de oorsprong geweest dat ik mij verder heb laten informeren over die persoon Marcel Van. Ik ben toen in contact gekomen ook met de postulator van hem, want het is een proces van zadenverklaring dat in Frankrijk momenteel doorgaat. En die heeft mij dan op de weg geholpen om eigenlijk zijn geschriften, zijn biografie en dergelijke te bekomen. En dat is een heel pakket en het is daarmee dat ik dan, zou ik zeggen, van start ben gegaan om die persoon beter te leren kennen. En eigenlijk in bewondering gekomen hoe dat zo iemand met zoveel lijden dat hij heeft meegemaakt, tot zo'n een zuivere liefde tot God is gekomen. En dat via dat heel speciale contact met Thérèse van Lisieux, waar hij mystieke ontmoetingen mee had, en die hem beschouwde eigenlijk als een stuk mijn secretaris, om mijn boodschap ook hier in Vietnam verder uit te bouwen en uit te laten bloeien en zelfs wereldwijd bekend te maken. En zo is Marcel Van eigenlijk nu tamelijk goed gekend geworden, zeker in Frankrijk, als zijnde een iemand die die boodschap van Thérèse van Lisieux, die duidelijk gezegd heeft, ik zal mijn hemel doorbrengen met rozen te gooien, rozen te laten neerdalen op de wereld. Zo, Marcel Van is misschien wel een van die rozen die Thérèse van Lisieux heeft gebruikt en gebruikt om haar boodschap van Gods liefde eigenlijk verder aan deze wereld bekend te maken. Mm-hmm. Dat is wat de achtergrond waarbij ik tot Marcel Van ben gekomen. En eigenlijk de lectuur van zijn biografie. En hij heeft net zoals Thérèse van Lisieux op vraag van zijn novicemeester, want hij is ingetreden bij de Redemptoristen, zijn levens wat uitgeschreven, het levensraam. En het is vergelijkbaar eigenlijk met het stuk Het Verhaal van de Ziel, het gekende verhaal L'Histoire de l'âme van Thérèse van Lisieux. En ik is te vergelijken dat Marcel Van als jonge man zijn leven heeft uitgeschreven, alles wat hij meegemaakt heeft tot en met het intreden bij de Redemptoristen. En daarna ook een stuk van zijn leven bij de Redemptoristen heeft neergeschreven. Maar daarnaast een heel pakket brieven, teksten, beschouwingen heeft neergeschreven. En het zijn dus vier grote boekdelen geworden die nu allemaal verzameld zijn. Ook ter gelegenheid van het proces van de zadenverklaring. En die nu ook gepubliceerd zijn, in het Frans weliswaar. Maar echt een mooi beeld geven van die persoon Marcel Van. En dat is dus eigenlijk de aanleiding geweest dat ik gestart ben met zelf dat wat samen te brengen. En finaal is het een boek geworden dat nu is verschenen onder de titel Marcel Van, Liefde vergaat nimmer.
Ja, 260 bladzijden lees ik hier van de leesplezier over het leven van deze jonge man, want hij is op 30-jarige leeftijd ongeveer overleden.
31-jarige leeftijd.
Ja, die ons van op de kaft van de pagina aanstaart. Met zijn rugzakje aan en heel eenvoudig en sober gekleed. Kunt u ons een beeld geven van wie was deze Marcel Van nu? Iets vertellen misschien over zijn kinderjaren, want daar zijn toch wel ook heel wat bijzondere elementen te vermelden. En hoe hij dan uiteindelijk de Redemptoristen heeft gevonden als een weg om daar zijn religieus leven te beleven.
Ja, Marcel Van is geboren op 15 maart 1928 in een zeer gelovig gezin, maar in het noorden van Vietnam, namelijk in Hanoi, nabij Hanoi. Hij is dus opgegroeid in een, zou ik zeggen, zeer katholieke gemeenschap. Maar al heel vlug is ze in moeilijkheden geraakt. De familie is in financiële moeilijkheden geraakt omwille van de gokverslaving van zijn vader en ook alcoholverslaving. En de familie die tamelijk goed kon leven, is in armoede geraakt. Maar tegelijkertijd is die jongen, het is een heel eenvoudige jongen, ja, hij vond dat hij een roeping had. En reeds op 6-jarige leeftijd stond zijn besluit vast, ik wil priester worden. En hij beschrijft dat in zijn dus levensverhaal heel mooi, hoe dat hij verlangend uitzag zo naar zijn eerste communie. Maar omdat hij zo klein was, want hij is zeer klein van gestalte gebleven, werd hij als het ware geweigerd om zijn eerste communie te doen, omdat men hem te klein vond. Maar uiteindelijk heeft hij toch zijn eerste communie kunnen doen. En dat was voor hem eigenlijk een revelatie, Jezus te mogen ontvangen. Dat beschrijft hij heel kleurrijk. En van dan af was het zijn voornemen om elke dag te kunnen communiceren. Maar aangezien de familie dus in armoede terechtkwam, zocht de familie een oplossing voor hun kinderen. En voor hem vond men de oplossing om hem te plaatsen in een pastorij. Een pastorij in de buurt, zou ik zeggen, toch wel wat kilometers van Hanoi. Maar bij een priester die de familie kende en die een soort convict had opgericht om dus kinderen eigenlijk die verlangden om priester te worden, samen te brengen, tegelijkertijd met een groep catechisten en ook met 2 priesters die dat begeleiden. Dus een uitgebreide pastorij waar ook jongeren leefden en is daar naartoe getrokken met vol enthousiasme, omdat dat zijn droom in vervulling zou gaan en zou priester worden. Maar daar is hij echt terechtgekomen in een heel triestige situatie en dat beschrijft hij ook heel sterk zo. En het geeft een beeld ook van, zou ik zeggen, die tijd in Vietnam, waar eigenlijk het klerikalisme heel sterk was, maar tegelijkertijd ook met nadelige gevolgen van misbruiken en dergelijke.
Ja.
Hij zelf is terechtgekomen in een groep waar catechisten waren, die hem probeerden ook seksueel te misbruiken, die hem echt fysiek mishandeld hebben. Een heel triestige situatie. Maar altijd heeft hij dat proberen te overstijgen. En geleidelijk aan is dat eigenlijk zijn leven geworden, een leven van veel lijden. Hij is weggelopen uit dat convict. Hij is zelfs een tijdje bijna straatjongen geweest, dakloos. Maar telkenmaal is hij terug ergens terechtgekomen. En achteraf beschrijft hij dat, ik zie dat echt als de voorzienigheid die, ondanks vele moeilijkheden die ik heb doorstaan, mij toch uiteindelijk op de plaats gebracht heeft waar ik moest zijn. En de plaats was uiteindelijk bij de redemptoristen. Maar dat is een heel verhaal, want hij wou priester worden. Maar op een bepaald moment, altijd nu in een andere groep van priesters, het was bij Dominicanen, krijgt hij inderdaad mystieke ervaringen, ontmoet hij Teresa van Lisieux. En die leert hem eigenlijk hoe dat hij zijn dagelijks leven moet aanvaarden en eigenlijk het lijden omvormen tot liefde en vreugde. Dat was eigenlijk zo de samenvatting van de boodschap die hij kreeg van Teresa van Lisieux. Hij twijfelt in het begin rond die ervaringen. Hij heeft zelfs plek om erover te spreken. Uiteindelijk spreekt hij daarover toch met een paar priesters. Maar op dat moment zegt Teresa van Lisieux van, kijk, u moet geen priester worden, maar u moet broeder worden. Hij is zeer teleurgesteld, want hij wil per se priester worden. En hij zegt, ja, ik ken alleen maar priesters en zusters. Ik ben een jongen en ik kan toch geen zuster worden. Teresa zegt, de weg zal duidelijk worden waar de Heer u verlangt. En opnieuw in een droom ziet hij een man die zegt, wilt ge? En in de droom antwoordt Marcel van, ja, ik wil. Naderhand ontdekt hij dat deze persoon Alphonse de Ligure is, de stichter van de Redemptoristen. En Teresa van Lisieux zegt van, kijk, dat is inderdaad de persoon die je op weg zet. Gij moet redemptorist worden, geen priester, maar broeder redemptoristen. En daar moet gij mijn secretaris zijn om Gods liefde te verkondigen en dat door uw dagelijks leven echt te heiligen. Dat wordt zijn opdracht. Maar het wordt nog een hele tocht voor een eerder redemptorist kan worden. Hij is klein van gestalte. Op 15-jarige leeftijd klopt hij aan bij de redemptoristen. Maar die weigeren hem. Die zeggen, nee, je bent veel te klein. Je bent maar een 12-jarige jongen. Je zegt dat je 15 bent, maar dat is niet waar. Finaal wordt hij toch aangenomen, eerst als knechtje. En daar wordt hij opnieuw heel slecht behandeld. En ja, bijna een wonder, finaal wordt hij dan toch aanvaard als postulant bij de redentoristen. Ja, maar ook daar gaat het allemaal niet heel goed. Omwille van zijn kleinheid moet hij werken doen die hij niet aan kan. Hij wordt dan beschouwd als de luiaard en dergelijke. En het is echt een leven met veel weerstanden, tegenslagen, lijden. Maar het is geleidelijk aan, onder de begeleiding van Theresa van Lisieux, maar daarna ook met gesprekken die hij heeft met Jezus zelf en met Maria. En dat zal hij dan beschrijven later in zijn dagboek. En dat dagboek schrijft hij een opdracht van zijn novice meester, Pater Boucher. Een Fransman, die gelooft in de jongen. En die zegt, schrijf eens neer wat je allemaal meegemaakt hebt. Als ik u beluister, dan is het belangrijk om dat neer te schrijven. En hij begint te schrijven. En dat worden dus schrijfboekjes. Finaal schrijft hij meer dan 800 bladzijden over zijn leven. Het is dat eigenlijk de basis geweest dan, omdat men Marcel van zal leren kennen. En dan ook eigenlijk al zijn moeilijkheden die hij doorgemaakt heeft, beschrijft hij kleurrijk eigenlijk. Het is te vergelijken met het dagboek van Theresa van Lisieux, die ook op haar eigen wijze, natuurlijk Theresa van Lisieux schrijven misschien op een meer poëtische wijze, terwijl Marcel van het eerder heel zakelijk allemaal weergeeft wat hij meegemaakt heeft.
Ja.
Uiteindelijk mag hij professie afleggen en dan wordt hij broeder bij de redemptoristen. En hij blijft in Hanoi. Hij wordt kleermaker. Dat gaat helemaal niet goed. Hij heeft moeilijkheden met zijn overste, hij heeft moeilijkheden met zijn broeders. Maar telke malen wordt hij aangespoord door Theresa van Lisieux. Hij moet volhouden. Het is juist in de dagelijkse moeilijkheden dat u echt moet bewijzen dat God u lief heeft. En het is echt zo een hele, zou ik zeggen, catechese. Als we de diepte dan lezen van Marcel van, en ook zijn eigen beschouwingen die hij geeft, dat is echt een catechese om inderdaad in alles wat men meemaakt, en vooral in het lijden, altijd Gods hand te zien, en de weg naar uitzuivering, de weg naar heiliging. En dat is de boodschap die hij voortdurend krijgt van boven, zou ik zeggen. En dat probeert hij ook radicaal te beleven. En daarna moet hij naar het zuiden vluchten, samen met de anderen. En dat is in 1945. Hij moet dan, komt dan naar Saigon, dus Ho Chi Minh nu. Maar naderhand vraagt hij zelf om terug te mogen gaan naar Hanoi, om eigenlijk bij zijn volk te leiden. Hanoi is dan volledig in de handen van de communisten. Hij mag dus teruggaan. En hij vormt dan een kleine communiteit in Hanoi, eigenlijk in heel moeilijke omstandigheden, maar hij zegt, ik wil daar bij mijn volk zijn en daar eigenlijk Christus verkondigen, Gods liefde blijven uitstralen. Hij wordt finaal gevangen genomen. Hij wordt dan beschuldigd dat hij een relatie heeft. Hij wordt beschuldigd dat hij tegen het communisme bepaalde propaganda voert. Het wordt aangedrongen bij hem dat hij lid zou worden van de op te richten patriotische kerk. Want u weet, in Vietnam heeft men ook geprobeerd, zoals in China, een eigen staatskerk te vormen. Dat is niet gelukt. Dus finaal komt hij in gevangenis. Hij gaat in afzondering. Maar ook die gevangenisperiode, en dat is toch wel een hele periode van ongeveer 7 jaar, is hij echt opnieuw een bron van liefde, van aanmoediging, van troost voor zijn medegevangenen. Tot hij, omdat hij zoveel invloed uitoefent op zijn medegevangenen, hij is er zelfs in slaagt om de communie binnen te brengen in de gevangenis, wordt hij finaal helemaal afgezonderd in een totale cel, helemaal alleen, waar hij volledig verkommert en waar hij dan ook overlijdt. Eigenlijk is dat het einde van zijn leven. En op dat moment, en dat is ook weer vergelijkbaar met Theresa van Lisieux, vonden de redemptoristen, oh ja, we hebben iemand gehad, dat is nu gedaan. Die jongen is overleden in de gevangenschap. Hè. Niemand sprak er nog over. Tot men inderdaad dat dagboek heeft ontdekt, dat gelukkig bewaard is gebleven door de novice meester Boucher. Die is beginnen vertalen in het Frans. Die heeft dat ook gestart met alle brieven die hij maar kon vinden van Marcel van te verzamelen. En het is dankzij hem, die pater Boucher, dat een Franse schat eigenlijk is bewaard gebleven. En Marcel van dan ook gekend geworden in Vietnam, maar ook daarbuiten, vooral in Frankrijk nu. Waar een hele beweging aan het ontstaan is rond Marcel van. Iedere week krijg ik nu bijvoorbeeld een nieuwsbrief met gedachten van Marcel van. En het mooie ervan is altijd, het gaat altijd over de indie. Je moet natuurlijk alles met liefde verrichten. En er zijn een aantal zeer mooie teksten van hem. En misschien kan ik een tekst voorlezen.
Ja, heel graag.
O mijn God, de welbeminde van mijn hart. Zelfs als ik moet strijden op deze aarde, zelfs als mijn weg met doornen is bezaaid, ik zal niet ophouden mijn volle vertrouwen in u te stellen. Zelfs als in mijn leven ieder vreugdevol moment ontbreekt, zal ik toch mijn vreugde in u behouden en het lijden met een glimlach beleven. Zelfs als mijn leven vol verdriet is en het lijden mijn hart beklemt, zal ik nooit nalaten u lief te hebben en mijn volle vertrouwen en hoop in u te blijven stellen. Lieve Heer van mijn hart, aanvaard dan mijn lijden als een glimlach, want mijn leven is slechts lijden en de liefde is het enige dat mijn hart nodig heeft. Misschien nog een andere tekst, helemaal in dezelfde richting, maar die ook opnieuw heel sterk zo de gedachte, het leven van Marcel Val weergeeft. En het gaat altijd over de liefde. Hij schrijft het volgende. Jezus, ik ben geheel de uwe en u bent alles voor mij en samen zijn we één in liefde. Liefhebben. Wanneer ik u lief heb, Jezus, dan zeg ik heel eenvoudig, ik bemin u. Een woord dat uit de diepte van mijn hart komt. Wanneer ik u vanuit deze inwendige liefde lief heb, dan wordt heel mijn leven als een beminnend hart. Een hart dat alleen maar kan beminnen. De ware liefde bestaat erin steeds de wil te doen van degene die men lief heeft. De liefde bevat alles. De vreugde, het verdriet, de slaap, de ontspanning, het eten, het lachen. Alles heeft zijn waarde voor de liefde. Ik hou van Jezus. En wat ik van hem hou, doe ik alles met en uit liefde. Alles wordt liefde. Ik wil dat mijn liefde haar voldoening en geluk vindt buiten het zinnelijke. Maar om zo ver te geraken, moet de liefde van de Heer mijn hart totaal vervullen. En daarom moet ik een nog grotere liefde voor hem ontwikkelen. Ik hoop dat de liefde mijn ziel steeds meer van de zonde mag zuiveren en me de kracht geven om altijd in zuiverheid te leven. O liefde, wees altijd bereid om het tot aan de troon van Gods gerechtigheid te voeren. Alles is tijdelijk. Alleen de liefde blijft eeuwig. En ook over, dat is ook zeer mooi, wat hij zegt zo, hij leert echt bidden. Maar bidden in beschouwing. Mm-hmm. Als kind al heeft hij reeds moeilijkheden met formules. En hij zegt eigenlijk, wanneer de acte van liefde leert, al 6-jarige al, heeft hij last met die woord. En hij zegt, eigenlijk is voor mij voldoende om te kunnen zeggen, Jezus, ik bemin u. Dat is voldoende voor mij. En later zal hij dat ook schrijven naar zijn familie, naar zijn zuster enzovoort, hè, die dan ook een eigen kind geeft. Alsjeblieft, laat uw kinderen eenvoudig bidden. Niet met zware formules, maar gewoon hun hart laten openen voor Gods liefde. Zo, dat is ook zeer mooi dat wij bij Marcel Brand vinden. Heel sterk is ook zijn eucharistische liefde, zou ik zeggen, liefde voor de eucharistie. Op dat moment bijvoorbeeld, wanneer in die pastorij verblijft, weigeren de catechisten en doen ze alles opdat hij niet meer zou communiceren, dat is voor hem een grote marteling. Want inderdaad, Jezus ontmoeten in de eucharistie wordt meer en meer het centrum van zijn leven. Zo, dat zijn zo'n aantal zaken die mij heel sterk treffen, hebben getroffen en altijd treffen bij Marcel Van. En daarmee dat ik zou zeggen, ja, Marcel Van mag zeker ook bekend worden, meer bekend worden ook bij ons. En dat is de reden geweest dat ik dacht, het is goed om ja, dat eens neer te schrijven, in de hoop dat hij ook in Vlaanderen, in Nederland ook mag bekend worden, want ik denk dat hij voor ons vandaag echt een boodschap te geven heeft. Een boodschap in eenvoud, maar dat ook alles met de essentie te maken heeft. Dat God liefde is, dat we ons moeten openstellen voor Gods liefde, opdat Gods liefde alles zou worden in ons, en dat we dan ook zelf totaal een liefdegevende medemens zouden worden naar anderen toe. Dat is eigenlijk zo'n beetje de samenvatting van Marcel van zijn leven, zich helemaal openstellen voor Gods liefde en dan deze liefde uitstralen naar de anderen toe En daarmee ook alles kunnen aanvaarden wat op uw weg ontmoet en daarin ook de wil van de Vader in herkennen. En daarmee zou ik zeggen, met dat punt zie ik ook een band met onze stichter, Vader Triest. Triest die toch ook wel heel sterk getroffen werd, overweldigd werd door Gods liefde. En vooral in de periode dat hij 5 jaar ondergedoken heeft moeten leven in Romse, na de Franse Revolutie, was hij een van de priesters die weigerde om de eed van trouw af te leggen. En daar heeft hij eigenlijk 5 jaar de tijd gehad om zijn godsrelatie uit te klaren, uit te zuiveren, te verdiepen. En hij werd daarna ook een mystieke figuur. Wanneer hij dan schrijft over Gods liefde, is dat met mystieke woorden. Het is van daaruit ook van die overweldigende goddelijke liefde die hij mocht ontvangen, dat hij zo sterk, zou ik zeggen, liefdevol werd naar de anderen toe, een man van caritas, liefde voor de anderen, voor de armen, zonder uitzondering. Dus hier zie ik toch wel een band met onze eigen stichter en Marcel van, en vandaar ook mijn grote sympathie die ik ontwikkeld heb, ja, naar deze jonge man, broeder, eenvoudig, maar tegelijkertijd, en dat wil ik nog even aan toevoegen, als we de teksten lezen, is dat soms naïef, klinkt dat wat naïef, kinderlijk soms, hij is iemand die bijna een kind gebleven is, ja. Maar een naïviteit die eigenlijk zeer zuiver is. En daarmee, en ook dat is iets dat me is opgevallen, in zijn gesprekken met Theresia, met Jezus en Maria, mystieke gesprekken, zijn dat ook heel eenvoudige gesprekken, maar altijd gaat het tot de essentie, namelijk hoe dat hij Gods liefde beter mag leren ervaren, beter mag beleven, om zelf een volledig liefdevolle man te worden naar anderen toe.
Ja, dank u wel, broeder René Stokman, om zo bevlogen de zaak van Marcel van, zijn leven ook aan ons bekend te maken. En ik ben er zeker van dat het een uitnodiging is voor al onze luisteraars om het boek Marcel van, Liefde vergaat nimmer, verschenen bij uitgeverij Bethsaida, in huis te halen en kennis te maken met deze jonge man die zijn hele leven aan Jezus heeft gegeven in de school van de heilige Therese van Lisieux. Broeder René Stokman, nogmaals van hartelijk dank voor de tijd die u gegeven heeft om ons helemaal warm te maken om Marcel van beter te leren kennen.
Oké, dank u ook voor uw interesse. En ik hoop inderdaad dat Marcel van ook naar jullie toe, in Vlaanderen, ik mag het zo zeggen, in Vlaanderen, naar Radio Maria, ook iets mag betekenen en daarmee ook Gods liefde nog meer tastbaar aanwezig mag brengen onder de gelovigen. Dank u wel.
U bedankt en nog een hele fijne dag hoor.
Dank u wel.
Welkom bij Radio Maria.
Na het verkennen van het leven van Marcel van door de bevlogen auteur broeder René Stokman, mogen we nu in gesprek gaan met monseigneur Rob Mutsaerts over zijn boek De Econoom en de Roekeloze Zaaier, Paradoxen in het Evangelie. En zo, dierbare luisteraars, we hebben eerder in ons programma al enkele bisschoppen mogen verwelkomen. Deze keer hebben we zelfs het genoegen om dat te mogen doen voor een bisschop van onze noorderburen, namelijk afkomstig uit Nederland. We zijn telefonisch verbonden met monseigneur Rob Mutsaerts. Monseigneur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank je wel. Ik doe dat graag.
Ja, het is misschien wel goed hè, voor onze Vlaamse luisteraars om uzelf even voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij het gaan hebben over uw nieuwe boek, De Econoom en de Roekeloze Zaaier.
Ja, dat klinkt waarschijnlijk als een raadsel, maar dat is het toch niet. Ik zal me kort voorstellen, Rob Mutsaerts, geboren en getogen in Tilburg, dat is niet zo ver van de Vlaamse grens natuurlijk. In een gezin met 5 kinderen, ik ben de jongste. De jongste 2 zijn overigens alle 2 priester geworden. Ik ben wat later gewijd, want ik heb eerst rechten gestudeerd, kort gewerkt. En toen kreeg ik pas roeping. Ik ben naar het Sint-Janscentrum gegaan in Den Bosch. Het seminarie van ons bisdom, waar ook nogal wat Vlaamse seminaristen waren. Uiteindelijk in 1993 priester gewijd. En enkele parochies heb ik mogen zijn. En dan in 2010 de vraag of ik bisschop wilde worden. Nee, aanvankelijk zei ik liever niet. Maar goed, als ze het nou dan nog een keer vragen, uiteraard zegt men dan ja. En dat is de hulpbisschop van het bisdom Sertogenbosch. Ik ben dan weer halftime, heb ik gekozen, toch weer vooral ja, voor het pastorale. Dus ik heb wat taken aan het bisdom, maar ik ben ook verbonden aan de parochie. Waar overigens een Vlaamse priester is, als pastoor. Pastoor Francis de Meijer. En dat is prettig samenwerken. En we zijn hier heel actief met allerlei groepen. En ik mag heel content zijn. En af en toe schrijf ik een boekje.
Ja.
En dat wil ik vooral ook zeggen. We hebben een heel gezond verstand geloof. Geloof en verstand, dat zit een beetje door al mijn boeken heen. Houd het alsjeblieft bij elkaar, alle twee. Als je een van de twee loslaat, ja, dan ontspoort de boel meestal. En dat geldt voor eerdere boeken, gewoon over geloof. We denken allemaal dat geloof iets heel apart is, iets buitengewoon. Nee, het is juist iets heel gewoons. En juist dat geloof, dat geeft zicht op de realiteit. Ja, zo heb ik ook nog een boek geschreven. En dan denk ik aan Brabant, hè. Dat is een lied van Guus Meeuwis. Brandt daar nog licht? En dat dacht ik aan destijds bij het paaswaken. Bij het ontsteken van de paaskaars. Ja, dan denk ik aan Brabant, wat vroeger zo katholiek was als het maar zijn kon. En brandt daar straks nog het licht? Het licht van het geloof, hè? Goed, inmiddels ook nog een ander boek geschreven van waarheid tot woke. Er bestaat waarheid, dan kunnen we die kennen, vooruit maar.
Als ik even een klein beetje keek naar uw leven. Ja, u heeft een familielid die zelf ook bisschop is geweest, hè?
Ja, klopt. Er zitten nogal wat priesters en zusters in de familie. Was een neef, achterneef van mijn vader, was bisschop, ook hier in Den Bosch.
Mm-hmm.
Ik heb zijn staf. Mijn vader had een broer, die was priester. Die is priester in Frankrijk uiteindelijk geworden. Als je kijkt naar de vorige generatie, er waren nogal veel priesters. Nou, als Tilburg, waar ik vandaan kom, destijds wel een heel erg katholieke stad. Waar ook naar verhouding ongelooflijk veel missionaris de wereld in gegaan zijn. En Tilburg had, geloof het of niet, per vierkante kilometer meer kerken dan in Rome.
Werkelijk?
Dus eind jaren 50, begin 60, daar was in Tilburg. Kijk, in Vlaanderen is alles katholiek, maar hier in het halve land protestant boven de rivieren. En onder de rivieren katholiek. Maar Tilburg, dat was 99% katholiek. En de kerkgang was elke zondag 97%.
Ja.
Dus er waren hier 32 grote kerken, die waren gewoon nodig. En nu is het gezakt tot, nou, laten we zeggen 2%. Maar goed, er zijn ook weer mooie dingen te ontwaren, want van onderuit.
Zoals u zegt, de thema's die u al eerder heeft aangeraakt, ja, die gaan toch ook wel over actuele zaken. Ja, het thema dat u hier aanraakt ook iets is, kan zijn dat mensen soms mee worstelen. Namelijk, want er is een ondertitel van uw boek, De paradoxen in het evangelie. Kunt u daar iets over vertellen? Waarom is dat het christendom nu eigenlijk zo vervuld met die tegenstellingen?
Ja, het zijn tegenstellingen, het zijn schijnbare tegenstellingen. Het woordje schijnbaar is heel belangrijk. Het paradox, dat zijn twee uitersten die alle twee tegelijk waar zijn. En dat klinkt vreemd, misschien kan ik het een beetje uitleggen. Is het bijvoorbeeld vrijheid, de waarheid zal u vrij maken, of zijn we toch gebonden aan allerlei regels? Het is alle twee. Bind je aan die regels en je bent vrij. Ik vergelijk het simpel met het verkeer. Wil je vrij door het verkeer willen gaan, dan moet, als iedereen zich bindt aan de verkeersregels, ja, dan ben je pas vrij om van A naar B te gaan. Als niemand zich aan de regels houdt, dan wordt het een levensgevaarlijke onderneming. Is het geloof of verstand? Het is alle twee. Het is alle twee. Denk bijvoorbeeld aan Thomas van Aquino of dat soort geloofskanonnen of Augustinus. 100% rationeel en zo diepgelovig als maar zijn kan. Als je een van de twee laat varen, daar gaat het mis. En alle paradoxen die zijn uiteindelijk geënt op de ene grote paradox. Wie is Jezus? Is hij God of is hij mens? En de katholieke visie is uiteraard, hij is volledig God. Hier is volledig God ten volle aanwezig, 100%. En is hij ook mens? Jazeker. Volledig mens, zoals wij, behalve dan in de zonde natuurlijk. En alle 200%. Wiskundig is dat ingewikkeld. Het is dus niet 50-50%. Dan heb je het over oude mythologieën, zoals als halfgoden en zo. Maar daar zijn eigenlijk alle paradoxen op geënt. Op die, de ultieme paradox Christus. Volledig God en volledig mens. En je ziet het in de verleden ook altijd misgaan als je een van die twee miskent. Laat ik het zo zeggen, als je het menselijke ontkent en alleen het goddelijke overeind houdt en je schrapt uit het evangelie die menselijke aspecten, hè, en God die honger krijgt als hij lang niet gegeten heeft, die slaap krijgt, die te lijden heeft. Dus je denkt van ja, maar hij is God, zijn God kan niet lijden en kan niet honger hebben. Als je dan al dit menselijke aspect schrapt, dan pas hou je een onbegrijpelijk verhaal over. Tegenovergestelde ook, hè. Als je denkt, ja, maar hier is God aanwezig. Ja, hier is mens aanwezig, maar God, dat kan natuurlijk niet. Ja, dan ga je natuurlijk schrappen de wonderbaarlijke geboorte. Dan ga je schrappen de wonderen. Dan ga je schrappen de verrijzenis. En ook dan pas heb je een volstrekt onbegrijpelijk verhaal. Je hebt mensen die denken van, ja, maar hij kan geen God zijn. Of hij kan geen mens zijn. Hij kan hier niet alle twee zijn. Pas als je het bij elkaar houdt, dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. En dan wordt het ook dan wordt het een geloofwaardig verhaal aan alle kanten. En dat merk je door heel de Bijbel. En het is, ik heb geprobeerd het evangelie van Marcus door te werken. Waarom Marcus? Dat is meer willekeurig. Ik ging ervan uit, Marcus is het kortste, laat ik daar maar mee beginnen. Mm-hmm. En je merkt bijna, bij elke pericoop, dus elke zeg maar daglezing, merk je wel een paradox. En bij Jezus zelf ook, hè. Waarom ging het daar mis? Het was volgen of vervolgen in zijn tijd. Je aanvaarde dat hij volledig God was of je ontkende dat. Maar niemand nam een middenpositie en die mogelijkheid geeft Jezus ook niet. En je hebt in onze tijd heb je er veel die zeggen, nou, hier is God natuurlijk niet aanwezig, maar hij is wel een nobel mens en een ethisch voorbeeld. Ja, nee, dan zit je op het verkeerde spoor. Want als dat trouwens het geval is, dan zijn die wonderen niet gebeurd en is die verrijzenis heeft die ook niet plaatsgevonden. En dat is nou net de lakmoesproef van het hele evangelie. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Als je de inhoudsopgave, als je mag zien, ja, is hij de timmerman? Zeker. Maar is ook de zoon van God zelf. Gaat het om zekerheid of gaat het om vertrouwen? Nee, alle twee. Schaarste of overvloed, hè, de wonderbare broodvermenigvuldiging. Ja, er is weinig nodig, maar leeg het in Gods hand en er is overvloed. Storm op het meer. Sommigen zijn in paniek en de anderen die weten wie hij is, dus de rust zelf. Het zijn elke die twee dingen die echt bij elkaar komen. Kijk, God die gekruisigd wordt, was natuurlijk iets onbegrijpelijks voor velen. En toch, je kunt het maar begrijpen als je beseft, wie is hij, waarom doet hij dat uit liefde voor ons? En vergeet ook niet het Oude Testament. Daar staan zoveel profetieën in. En ze komen allemaal, ik geloof wel 300, niet dat ik ze geteld heb, maar dat hebben anderen gedaan. Allemaal komen ze in vervulling bij Jezus. Tot in de kleinste details toe. Ik bedoel, het staat ergens in de psalmist. Ze zullen zijn handen en voeten doorboren en dobbelen om zijn gewaad.
Ja.
Ja, de kruising bestond toen helemaal nog niet in die tijd. Dus toen moeten ze hebben gedacht, waar gaat dit over? Maar zelfs dit soort details komen allemaal tot vervulling in Jezus zelf. Goed, dat is wat inleidend. En het geeft ook veel verheldering. Want kijk, er is natuurlijk nu wel wat kritiek op de kerk. En die is vaak terecht. Maar dat komt omdat je het één aspect voor ogen houdt en het andere miskent.
Ja.
Is de kerk een heilige kerk? Ja. Want het is de kerk van Christus. Nee, die bestaat uit zondaars. Ook dat is waar. Maar als je alleen het zondige aspect ziet, al is het maar het misbruik van dat soort gruwelijkheden.
Mm-hmm.
En je haakt op die manier af. Ja, kijk ook naar het andere aspect. Kijk naar de apostelen zelf. Er is allemaal wel iets op aan te merken. Misschien niet op Johannes, maar allemaal. De ene die gelooft het niet. De ander vlucht weg. Weer een derde die verraten. En toch, Jezus kiest hen uit. Gewone mensen.
Inderdaad.
Gewone mensen. Die uiteindelijk wel heiligen werden. Ik ben nog wel blij mee als ik dat zo in die apostelen. Dan denk ik, dan heb ik ook nog kans dat het goed komt. Ja. ja, die uit Lucas zegt, Heer, ik geloof, en dan meteen erachteraan, kom mijn ongeloof te hulp. Dat mag ook allemaal, hè. Het gaat erom, is het geloofwaardig of niet? En voor mij is het echt volkomen geloofwaardig. Maar dan moet je wel die paradoxen erbij halen. En telkens die beide aspecten zien. C.S. Lewis, ik ben een fan van C.S. Lewis. Mm-hmm. Die was atheïst. Geen dogmatisch atheïst. Maar iemand die het gewoon niet kon geloven. Hij was bevriend met Tolkien. Die kennen we natuurlijk van In de Band van de Ring. En Lewis zullen de meeste mensen kennen van de Narnia-verhalen. Maar er waren natuurlijk nogal wat aspecten in het geloof waarvan Lewis dacht, ja, dit kan niet het ware geloof zijn. En toen heeft Tolkien iets eenvoudigs gezegd. Lees nou eens een keer het Nieuwe Testament, en vooral de evangelies en de handelingen. En probeer het je zo voor te stellen dat wat er staat, dat het zo gebeurd is. En toen viel pas het kwartje, of de frang in Vlaanderen. En toen merkte hij, ja, het klopt zo waar. Hij is ook een grote geloofsverdediger geworden. Met vooral een appel op het rationele, het verstand.
Ja.
Zonder het geloof te laten varen. En ja, hetzelfde eigenlijk met Chesterton. Chesterton is een beetje de aanleiding geweest voor het boek. Chesterton heeft een prachtig boekje geschreven. Een boekje, want het is vrij dun orthodoxie. En daar zit één hoofdstukje bij. Het is geloof ik nog in 10 bladzijden. Maar dat gaat over paradoxen. En het duidt zoveel dat het allemaal meer en meer geloofwaardig wordt. En Chesterton, die is trouwens katholiek geworden door zijn eigen boek. Die had aanvankelijk een boek geschreven, Heretics, Ketters. Had niks met geloof te maken. Maar het ging allemaal over de moderne filosofen van zijn tijd. En hij keek naar hun redenering en hij volgde die verder tot de uiterste consequenties. En hij merkte dat die allemaal eindigden in chaos of onredelijkheid of decadentie. En toen werd hem de vraag gesteld, het is allemaal mooi dat het allemaal, dat allemaal niet klopt, maar wat klopt volgens jou dan wel? Eén ding was hem opgevallen bij al die filosofen, hoe tegenstrijdig ze onderling ook waren, over één ding waren ze het eens, ze hadden allemaal rekening aan het christendom. En toen dacht hij, ik ga dat eens onderzoeken. En toen kwam hij tot de conclusie, dit is het enige wat klopt. En toen heeft hij het boekje Orthodoxie geschreven. En daarna nog ongelooflijk veel. Maar hij is ook de man die echt naar voren heeft gebracht van de paradoxen. En dat verheldert echt heel veel. Nadat ik dit boekje heb willen schrijven. Eigenlijk ook met het oog op de nieuwe katholieken, zoals wij die noemen. Om die een beetje wegwijs te maken. Dat die beide aspecten er zijn. Want heel vaak wordt de nadruk gelegd op het ene. En ja, dan kom je vaak tot de conclusie, hier klopt iets niet.
Ik hoor u vaak het woord geloofwaardig gebruiken. Het is het waard om te geloven. Dat is eigenlijk wat u wil communiceren?
Niet alleen waard om te geloven, maar het is niet onredelijk. Bewijzen, dat is een andere zaak. Want als we het kunnen bewijzen, dan kunnen we het in een boekje duiden. En als je het snapt, ja, dan geloof je. Maar zo werkt het niet. Maar het is geloofwaardig. In die zin, het geloof is nooit onredelijk. Het gaat nooit tegen het verstand in. Dingen die tegen het verstand ingaan, daar wil ik niks mee te maken hebben. Mm-hmm. Het gaat wel het verstand te boven. Dat is een andere zaak. En wil je de waarheid kennen, en dan kom je uit bij een prachtige encycliek van Johannes Paulus II, Fides et Ratio, geloof en verstand. En daar komt het zo vaak op neer, hè. Het is trouwens ook zo, waarheid in onze tijd, alles is subjectief en relatief, zoals u weet. En wij gaan uit van een objectieve waarheid die voor iedereen geldt. Laat ik een simpel voorbeeld geven uit de fysieke natuurwet. De zwaartekracht, die geldt uiteraard voor iedereen. Of je het er wel of niet mee eens bent. Je merkt het wel, stap maar eens over je balkon op de 6e verdieping. En dan kom je er wel achter dat die geldt, wat je er zelf ook van vindt. Maar zo hebben we ook een morele natuurwet. Er is een eikpunt van goed en kwaad. En dat kunnen we kennen. En daar hoef je niet eens katholiek voor te zijn. Want Socrates, Plato, Aristoteles, allemaal, zij wisten het. De waarheid bestaat en die kunnen we kennen. En hou je aan die waarheid, want ook anders ontspoort het. Ik mag het graag vergelijken met een ingewikkeld apparaat. Ik geef een voorbeeld, ik heb een buurman waar ik graag naartoe ga. De man heeft goede koffie. En ik was daar een keer, dan pakte hij zo'n echt barista-apparaat uit. Hij probeerde dat aan de gang te krijgen. Nou, dat lukte niet. Eindelijk de dag op deed hij iets verstandigs. Hij pakte het instructieboekje erbij. Want degene die het gemaakt heeft, die weet hoe het werkt en hoe je het zijn doel bereikt. De mens heeft ook een maker. Wat is het doel van de mens? De mens heeft een schepper, dat is God. Als je er trouwens niet van uitgaat, dan dat er geen schepper is, maar dat wij gewoon een product van toeval zijn. Ja, dan is er geen goed en geen kwaad. En dan maakt het ook niet uit hoe je leeft. Terwijl toch iedereen in zijn diepste vezels aan voelt dat het wel zo is. Maar wij hebben ook een maker en een schepper. Hebben wij er een instructieboekje bij gekregen? Zeker, die instructies hebben we. De Bijbel, het Oude Testament. Dat geeft meer aan waar het mis is gegaan. En het Nieuwe Testament, Jezus, de genezing. Volg dat. En je zult tot je eind toe komen. En dat is eigenlijk waar het katholiek geloof om gaat. Heb vertrouwen in Christus, weet wie hij is. Kom dan tot mij die onder lasten gebukt gaat. En ik zal u rust en verlichting schenken. Dat is geen enkel filosoof die zoiets beweert. Jezus wel. En de heiligheid hebben we het ondervonden.
Het is ook misschien geen toeval dat dit boek net verschijnt ten tijde van de moment waarop dat we eigenlijk de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea vieren. Want die vragen die u in het begin ook heeft geponeerd, waar velen mee geworsteld hebben ook, hè, is dat een toeval of heeft het u ook een stuk geïnspireerd dat het net deze tijd is waarin dat toch wel gevierd wordt?
Nee, dat is toeval eerlijk gezegd. Maar een beetje de diepste achtergrond van al mijn boekjes is een beetje, ja, wat is waarheid en kunnen we die kennen? Mm-hmm. En die waarheid kunnen we vinden in Christus. Maar kijk, concilies waren er altijd, omdat er iets onduidelijk was. Hoe zit het nou? Noem ze allemaal maar op. Kijk, elke keer, wat is een ketterij? Die ontstaan eigenlijk allemaal. Of als je het goddelijke aspect van Jezus ontkent, of het menselijk. En daar ontspoort het altijd. Mm-hmm. De Heilige Geest en wij hebben besloten. En altijd een mooie zin ook, zoals die staat bij de handeling van de apostelen. Zo ontvouwt zich het geloof. Maar daar moet al continuïteit in zitten. Dit kan nooit er tegenin gaan. En de katholieke kerk is eerlijk gezegd de enige kerk die vanaf de apostelen tot, we hebben een apostolisch geloof, tot de dag van vandaag een rechte lijn vormt.
Ja. Mm-hmm.
Al het andere zijn eerlijk gezegd afsplitsingen.
U koos als wapenspreuk toen u bisschop werd gewijd. Veritas vos liberabit, de waarheid zal jullie vrijmaken. Is dat het centrum geworden van uw hele pastorale bewogenheid?
Ja, uiteindelijk wel. Dat is zo van belang. Kijk, het subjectivisme, het relativisme. Ja, het lijkt tot niks. En eerlijk gezegd ook vrijzinnigheid. Kijk naar de geschiedenis. Uiteindelijk verdampt dat. De orthodoxie is het enige wat overblijft. En het gaat dus niet alleen over regels en wetten. We moeten wel helder zijn. Tegelijkertijd hartelijk. En met geduld en passie. En weten de goede God is vergevingsgezind enzovoorts. Maar we moeten wel weten. We staan hiervoor. En zo gauw we allemaal mee willen gaan bewegen met de tijd. Ja, het is niet voor niks. Sinds we dat doen, raken we natuurlijk onze mensen kwijt. Want als je meebeweegt met de tijd, ja, waar sta je dan nog voor? Waar sta je dan nog voor? Kijk eens naar onze tijd, waar alles is losgelaten. En kijk eens naar de chaos. Hm. Kijk eens naar de zinloosheid. Ik merk dat aan jongeren in deze tijd. We hebben natuurlijk een wonderlijk fenomeen sinds een nog maar een paar jaar eigenlijk. Dat is in Nederland, in Vlaanderen volgens mij ook. Het is zeker ook in Duitsland en in Frankrijk. Overal ziet een pastoor eens een enkele jongeling in zijn kerk zitten. En dat is een fenomeen dat bijna algemeen voorkomt. Dus ze hebben denk ik vier dingen gemeen. Ze komen bijna allemaal uit een totaal seculier milieu. Dus van huis uit niets meegekregen. Ook niet van school of omgeving, helemaal niets. We zijn nu met een generatie waarvan de grootouders afgehaakt zijn. Hè? En waarvan de ouders eigenlijk er helemaal geen weet meer van hebben. Maar dat is het eerste wonderlijke. Het tweede is, ze verdiepen zich er echt in. Ze willen niet iets hebben waarvan goed voelt of wat dan ook. Nee, ze willen iets weten wat klopt. Waar ze op kunnen bouwen. Waarvan ze denken, ja, dit is een fundament. En dan een derde is, ze zijn echt heel jong. Ze zijn vaak nog scholieren, 15, 16-jarigen. En allemaal hetzelfde. En ook heel wonder, het zijn bijna allemaal jongens, jonge mannen. Dat kan ik ook niet verklaren. Ook als ik de cijfers zie, ook in Engeland en Frankrijk, die van België ken ik niet. Overgrote meerderheid, dat zijn jonge mannen. Of jongens eigenlijk nog, want ze zijn echt jong. En heel wonderlijk. En ze verdiepen zich erin. Ze lezen ook de Bijbel. Hoe ze daarmee begonnen zijn, weet ik niet. Dat weten hun ouders ook niet. Het zijn vaak ook kleine dingen, hè, waardoor ze tot de kerk gekomen zijn. Want ik vraag dat nog alles. Ze hebben nooit een of andere openbaring gehad of een groot teken. Nee, ik zal een enkel voorbeeldje noemen. Er was er eentje in Nijmegen. Die liep zomaar in kerk binnen overdag. En ik heb met hem altijd binnen kaars opsteken bij Maria. En er zat een hek, maar dan kun je wel de rest van de kerk zien. En die zag helemaal achter in de kerk een kaarsje branden. En die zei tegen mevrouw, de kosten, die meneer heeft die vergeten die kaars uit te blazen. Nee, zei die mevrouw, dat is bij het tabernakel. Nou, die jongen heeft geen idee wat het is, maar die zoekt dat thuis op. En dat is het begin van een vervolg geweest. En een ander, uit een totaal zelfs dogmatisch atheïstisch milieu, die ziet in een boekje een zin en er staat er tussen haakjes achter psalm. En die denkt, psalm, wat is dat dan weer? En die gaat het opzoeken. En uiteindelijk gaat hij in een bijbeltje zoeken. En zo komt dan het een en het ander. Het zijn allemaal echt kleine dingen. Maar heel wonderlijk, de Heilige Geest is kennelijk aan het werk.
We zouden het paradoxaal kunnen noemen.
Ja, zeker. Zeker.
Bijna aan deze tijd dan toch, hè? Misschien nog als een laatste vraag, monseigneur, als u er zo eentje zou moeten uitnemen, het reeks die u heeft beschreven, welke zou u dan kiezen en kunt u er iets over vertellen?
Ja, het zijn er natuurlijk heel veel, hè. Kijk, als je hebt een triomftocht op een ezel, wat natuurlijk ook wel een paradox is, op Palmzondag. Ja, de econoom en de roekeloze zaaier. Die zaaier, die zaait overal maar erop los, ook waar je totaal kansloos is, zou je zeggen. En toch levert dat overvloedig oogst op, terwijl wij denken heel economisch. Wij kijken alleen maar wat precies volgens onze berekeningen vrucht oplevert. Kijk naar de wonderbare broodvermenigvuldiging die ik straks al noemde. Er is schaarste. Ja, die paar broden, wat moeten we daarmee? Menselijke wijsproken kunnen er niks mee. Maar goed, leg het in de handen van Jezus. En het blijkt overvloedig te zijn. Mm-hmm. En waarom stelt Jezus kinderen als voorbeeld en niet de wijzen? Helemaal in het begin van het evangelie. Die komt daar de boodschap brengen, de Messias, waar ze al honderden jaren op wachten, dat hij gekomen is. Een wonderlijke figuur, Johannes de Doper. En dat vertelt hij niet midden in Jeruzalem, op het grote plein. Nee, in de woestijn, waarbij niemand is. Het zijn dat soort dingen, die zijn er zoveel. Ja, dat opent toch de ogen ook voor mij. Denk aan Judas en Petrus. Had Judas vergeving kunnen krijgen? Natuurlijk, denk aan Petrus. Is God barmhartig of is hij rechtvaardig? Dat is ook zo'n ingewikkelde. Als ik dat aan de jeugd vraag, aan vormelingen, dan zeggen ze, ja, is alle twee. En toch, je kunt het niet alle twee tegelijk zijn. Als je wel machtig bent, dan vergeef je de zonde, ben je rechtvaardig. Je straf na de overtreding, zal ik maar zeggen. Toch is God beide. Het ligt aan ons. Waar het op uitkomt, vraag vergeving en je krijgt het. Dat is wat we genade noemen, iets krijgen wat je niet verdiend hebt.
Ik denk dat het duidelijk is dat er heel veel valt te ontdekken en dan moeten de mensen maar zelf het boekje in huis halen en het ook allemaal zelf ontdekken. De econoom en de roekeloze zaaier, paradoxen in het evangelie, geschreven door monseigneur Rob Mutsaerts, de hulpbisschop voor het bisdom van 's-Hertogenbosch. Ik dank u van ganse harte, monseigneur, voor de tijd die u genomen heeft om uw boek aan de man en de vrouw te brengen. En dan wensen we u natuurlijk nog heel veel zegen met alle ondernemingen die u zal ondernemen in de toekomst.
Dank, en die zegen wens ik ook graag toe aan Radio Maria België. Ik heb trouwens wat programma's voor Radio Maria Nederland mag ik doen. En dat is goed werk wat u doet. En tevens zegen aan al uw luisteraars.
Hartelijke dank, hoor, en nog een fijne dag, hè.
Uitstekend. Alle goeds. Dag, hè.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Twee mooie nieuwe boeken voor uw digitale leestafel. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. Dan gaan we opnieuw in gesprek met verschillende auteurs en hopen zo uw bibliotheek uit te breiden. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.